Welkom bij een nieuwe aflevering van De Potbas, de weg naar succes. In deze podcast spreek ik met succesvolle mensen over hun weg naar de top en wat jij van ze kunt leren. En een speciale aflevering vandaag vanuit het beeld en geluid in Hilversum met een live publiek. Kijk. Ja. Kijk, dit is toch fijn. Dit leuk, moeten we er even inhouden vanavond.
Ja, de eerste podcast met het publiek.
Wanneer moet het publiek gaan klappen?
Nou, wanneer ze willen.
Oké. Okay. Ja. Gewoon dwars door het gesprek heen.
Ja, nee, maar dat is bij een concert. Vind ik dat dus ook. Hè. Dus mensen, je hebt van die klassieke conventies, om het zo maar te zeggen. Ja, wanneer mag ik wel klappen, niet klappen? En ja, ik vind juist wanneer je wil.
Oké. Okay.
Ja. Ja, precies.
Oh, hier gaan we zoveel spijt van krijgen.
Geweldig.
Dus een speciale aflevering vandaag vanuit het beeld en geluid Hilversum tijdens de Dutch Media Week met Wiebe Suryadi. En ik las dat jij een ritueel hebt voordat je gaat optreden, dat je je pianokruk gaat inzitten.
Dat is een beetje een autistisch dingetje, zeg maar, voor het concert. Alles moet helemaal precies staan. Dus die vleugel, die staat op een bepaalde manier. Van het midden van het podium heb je die stok. Je hebt die stok van die vleugel. Die moet precies in het midden staan. Er staat de kruk, die staat op een bepaalde hoogte, 42 centimeter. En die staat dan precies, moet die heel recht voor de vleugel staan. Maar dat is ook heel belangrijk, want het stomme is, als hij een beetje scheef staat, dan kan je ook, dat kan net, die toetsen zijn heel klein, er zijn heel veel nootjes die je speelt. Dat moet allemaal heel precies zijn. Dus ik zet dat al helemaal precies. En dat komt eigenlijk omdat ik ooit eens een keer scheef zat als kind. En dat was zo vervelend, dat je zo dacht van oké, nu ga ik dat dus nooit meer. Dus nu ben ik als een soort gek, zeg maar, dat hele ding helemaal aan het recht zetten. Heel precies. En daar ben ik even mee bezig. En dan moet hij echt helemaal precies staan. Mag niemand meer opzitten en niemand meer aankomen. En dan staat hij goed.
Zit je nu goed?
Ik zit goed.
Heel goed, dan kunnen we beginnen.
Volledige naam.
Wiebe Sonne Augustinus Suryadi.
Leeftijd.
53.
Beroep.
Concertpianist.
Bekend van
de piano.
Mijn steun en toeverlaat.
Meerte, mijn vriendin. En mijn hond Pepper. En mijn paarden. Flash, Niska en Bill.
Mijn grootste concertblunder ooit.
Ik heb een keer 9 toegiften gegeven. En de toegiften waren langer dan het programma. Dat het was een beetje raar.
Hey, Bastiaan hier. Even een kleine onderbreking in deze podcast. Want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemer Rick Ros. Ik heb Rick jaren geleden leren kennen toen hij bezig was met het opzetten van zijn eigen luxe kledingmerk Nico Comfort Wear. Een ode aan zijn vader. Hij had namelijk een missie. Mooie kleding maken die ook comfortabel zit. En dat is gelukt. Rick maakt nu onder andere chino's, pantalons en overhemden die veel stretch bevatten en ook nog duurzaam zijn. Ik loop er zelf ook al jaren in, dus Rick, dank je wel voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. En nu snel verder met het gesprek met Wiebe Suryadi.
Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust een optreden gaf?
Ja, dat was op mijn 11e. Ik deed mee aan een pianofestival en mocht spelen in de Doelen in Rotterdam. Grote concertzaal op een echte concertvleugel. Ja, dat is natuurlijk een hele belevenis. En ik kwam toen op en ik ging spelen. Nou, ik voelde eerst die zaal. En dan hoor je de akoestiek. Dat is juist het mooie van een zaal, van een ruimte. Ik probeer altijd de ruimte te horen. En dan hoor je hoe die ruimte klinkt. Die probeer je dan te voelen. En dan ga je zitten. En ik voelde ook die kruk, dat leer, die knopen in het leer. Die vleugel, die zo ontzettend groot was. En de pedalen, daar kon ik net bij. En ik keek nog even een rondje in die zaal. En ik ging spelen. En toen voelde ik van, oh, nu valt alles op zijn plaats. En dat was alles bepalend geweest voor de rest van mijn leven.
Dus dat was het begin van jouw carrière. Ik heb het geprobeerd samen te vatten voor je. Dit is jouw carrière in 2 minuten.
Wiebe Sonne Augustinus Suryadi wordt op 2 maart 1970 geboren in Leiden en groeit op in Berkel en Roderijs. Hij is de middelste in een gezin van 5 jongens en de kleine Wiebe wil uitvinder worden. Hij experimenteert met zelfgemaakte vliegtuigjes, bouwt boemerangs en periscopen. Maar hij houdt ook van schermen en oefent goocheltrucs die hij op tv ziet net zo lang tot hij ze zelf ook kan. Toch is er niet echt iets wat hem grijpt. Totdat zijn ouders hem op 11-jarige leeftijd meenemen naar een pianoconcert.
Die klanken kwamen, de tijd stond stil en het was echt het allermooiste wat ik op dat moment in mijn leven ooit had gehoord of gevoeld.
Wiebe voelt dat dit zijn roeping is. Zijn vader leert hem noten lezen en Wiebe blijkt talent te hebben. Zoveel talent zelfs dat zijn ouders hun vakantiehuisje in Zeeland verkopen om er een professionele vleugel van te kopen. Maar toch vindt zijn vader het lastig dat Wiebe van muziek zijn beroep wil maken, want zo'n goed stel hersenen kun je toch beter gebruiken om iets nuttigs voor de wereld te doen. Wiebe ontwikkelt zich snel. Hij analyseert en interviewt zijn pianovoorbeelden, schrijft zijn broers in bij de Biep in Rotterdam, zodat hij op hun lidmaatschap meer bladmuziek kan lenen en begint vanaf zijn 11e ook met optreden. Als hij 19 jaar is, wint hij het Frans Liedconcours en sleept daarmee een groot platencontract binnen. Alsof dat nog niet genoeg is, studeert hij een jaar later af aan het conservatorium met een team met onderscheiding. In de jaren die volgen groeit Wiebe uit tot een van de bekendste en meest excentrieke pianisten van Nederland. Hij treedt over de hele wereld op, wint verschillende grote prijzen, waaronder de titel officier in de Orde van Oranje-Nassau, en hij geeft veel lessen aan jonge pianisten. Maar toch bestaat het leven van Wiebe niet alleen uit grote hoogtes. Als hij 39 is, wordt hij getroffen door acute gehoorproblemen. Alles klinkt anders dan het zou moeten en Wiebe raakt in paniek. Want wat als dit het einde betekent van zijn grote droom? Hij belandt in de donkerste periode van zijn leven. Hij kan niet meer optreden en komt daardoor ook in geldnood. Het wordt zelfs zo zwart dat Wiebe overweegt het leven op te geven. Maar gelukkig herstelt zijn gehoor en Wiebe vindt langzamerhand zijn weg weer terug naar boven. Hij staat anders in het leven, want hij heeft ondervonden dat niets vanzelfsprekend is. Dag in dag uit is hij bezig om zichzelf te verbeteren door veel te sporten en elke dag te studeren achter zijn vleugel. In december organiseert hij zijn 29e kerstgala in het Concertgebouw. Maar terug- en vooruitblikken is iets wat Wiebe tijdens zijn optredens nooit doet. Want er is maar één juiste tijd volgens hem en dat is het hier en nu.
Mooi.
Ja. Het is wel leuk met zo'n publiek
ja,
erbij.
Ja, heel leuk. Ja. Ja, mooi samengevat. Ook wel een beetje eng dan.
Hoe bedoel je?
Ja, ik kijk niet zo heel vaak terug, zeg maar. Nee, als je heel erg terugkijkt, dan denk je wel eens, jeetje. En ik wil gewoon inderdaad... Dat laatste was heel goed. Ook niet vooruitkijken, maar in het nu zijn.
Want dat is wat jij tijdens optredens heel vaak doet, toch?
Ja.
Niet vooruitkijken, niet terugkijken, niet denken aan morgen of wat er straks gaat komen.
Dat is het geheim van het spelen, zeg maar. Als je dus echt de muziek wil voelen... En als je de tijd wil laten stilstaan, dan moet ik in het moment zitten. Ik mag niet vooruit, mag niet achteruit denken. Want als je vooruit denkt, dan zit je er niet in. Als je terugdenkt, dan loop je achter de feiten aan. En als je er in het moment zit, dan staat de tijd stil. En als je dat voelt en dat kan bewegen, dan staat de tijd ook even stil.
Maar hoe laat je de tijd stilstaan? Hoe leer je dat jezelf aan?
Dat kan op verschillende manieren. Maar dat is dus inderdaad... muziek is sowieso iets heel geks natuurlijk. Het is onzichtbaar. Maar het is het meest tastbare wat er is. En het is heel voelbaar. En meer dan iets wat je ziet. En het grappige is, muziek is ook een soort van tijdmachine. Als je muziek hoort, dan roept dat gelijk associaties op. Lagen van emoties, maar ook herinneringen. En het grappige is dat als je daar... Het mooiste is als je dus muziek beleeft. Ja, als je dat daarin ziet, dat je jezelf dat toelaat. Dat je in dat moment zit. En dat je ook gewoon op dat moment gaat mijmeren. En erin opgaat. En bij het spelen moet je dat dus ook durven. En als je dat dan doet, ook tijdens spelen. Dat je dus niet technisch bezig bent, maar echt durft in het moment te zitten. Ja, dan staat de tijd stil.
Dus dat je niet meer bezig bent met klonk het goed? Of waar zit de noot ook alweer?
Ja,
maar
wat ben je met... nu komt dat loopje en nu zo. En nu moet ik mijn vinger zo zetten. Ja. Of nu komt er dat gedeelte. Nu komt dat die frase. En nu komt... Nee, dat je gewoon echt alleen maar aan het voelen bent. En dan kan je ook met de tijd spelen. Dan kan je een toon iets langer maken. Dan kan je een muzikale zin... Die kan je dan langzamer laten lopen. En dan voelt het heel natuurlijk. Terwijl je... Als je ernaast zou staan... Dan zou je denken van, hè, dat is helemaal uit de maat bijvoorbeeld of heel gek. Maar als je in het moment zit, klinkt het natuurlijk. Of als je opeens heel snel en heel hard, heel groot crescendo en heel vol gaat spelen. Maar als je dat op dat moment voelt, dan voelt het allemaal heel natuurlijk. En het grappige is, als je erin zit, hè, dan voelt het anders dan als je ernaast staat.
Ja. Jij hebt jezelf dat redelijk jong aangeleerd, ook om die focus te krijgen. Ik las dat jij in Amsterdam ging zitten om je te focussen. Om te leren van hoe ga ik zorgen dat ik het focus op het nu heb?
Ja, dat is meer een concentratieoefening. Wat ik dan doe, dat deed ik vroeger heel vaak. En dan ging ik naar Amsterdam en dan ga ik op een heel drukke plek staan. En dan ga ik alles bewust beleven. Dus dan hoor ik de trams, allemaal geluiden, mensen. En dan ga ik me focussen op één ding. Dus bijvoorbeeld alleen autogeluid en dan, of mensen die praten. En dan probeer je jezelf heel rustig te worden. En dan heb je het mooiste is als het heel druk is, heel veel is. En dat je zelf heel rustig wordt. En dat je alleen maar waarneemt en de dingen voelt. En op zo'n moment leer je dus heel erg te focussen en heel erg te concentreren. En op dat moment voel je zoveel. En dat kan je dus weer gebruiken voor de muziek. Want voor de muziek moet alles samenvallen. Het zijn natuurlijk een heleboel technische handelingen die je doet. Maar uiteindelijk moet het muziek zijn.
Maar kun je dit zeg maar ook gewoon, als je een kantoorbaan hebt, zou je dit ook kunnen doen?
Ja, tuurlijk. Die focus heeft me ook geholpen om een heleboel andere dingen te kunnen. Dus bijvoorbeeld met schermen. Dat vind ik dan, was heel fanatiek aan het schermen. Dan kan ik dat ook. Dan gaat het iets langzamer voor mij. Maar dan kan ik wel heel snel zijn. Of dat calisthenics, wat ik dan doe. Dus die krachtsport. Zo'n rek, zo'n pull-up bar. Een hele zware oefening. Maar heel veel mensen vragen zich af, hoe heb je dat dan gedaan? En heel veel, tuurlijk heel veel trainen. Maar ik kan me ook heel goed concentreren.
Eigenlijk als je dit nu luistert en je denkt, ik heb wat moeite met focussen op werk. Ga proberen om één ding te luisteren? Of hoe moet je dat zien?
Het is eigenlijk een soort van zelfhypnose. Dus je zorgt dat je dat je losmaakt van waar je zit. Je bent er natuurlijk wel, maar je gaat gewoon net als dat je hier nu zit en dan zie je al die kleuren. Nou, dan ga je heel bewust die kleuren zien en dat je voelt dat je op een stoel zit en dat je ons hoort praten. Kijk, de bedoeling is uiteindelijk dat alles rustig en langzamer gaat eigenlijk. Als je iets moeilijks doet, of met piano als er heel veel snelle nootjes zijn, dan moet je altijd het gevoel hebben dat je die controle hebt en dat je nooit achter de feiten aanloopt. Maar ook met dingen, als je dingen wil doen, of dingen moet zeggen, of je moet een speech houden, of iets, wil je ook niet van, wat komt er nu, moet ik nu zeggen? Terwijl als je dat toelaat, om dat gewoon die rust te houden, dan komt het altijd goed.
Het begon voor jou, je zei het net al, als 11-jarig mannetje. Je was met je ouders mee naar een pianoconcert. Ja. Maar hoe is dat als kind? Want je bent 11 jaar, ja. Je ouders zeggen, we gaan naar een klassiek pianoconcert.
Ja, dat vond ik mooi. Ik was heel benieuwd. Ik was er nog nooit geweest. Dus dat is het mooie van een live concert. Daarom probeer ik ook iedereen te stimuleren om naar een live optreden te gaan. Dat is toch anders dan een cd of dan Spotify. Echt live beleven. Dus als kind ging ik mee naar een concert. Ik zie een vleugel staan, concertzaal. Alleen een vleugel, verder niks. Komt de pianist op. Die zegt ook eigenlijk helemaal niks. Die gaat zitten en ging spelen. En op dat moment, dat was de trigger. Dat was voor mij echt serieus het mooiste moment van mijn leven. Want ik voelde op dat moment zoveel. Ik voelde zoveel gelaagdheid in emoties die ik nog niet kende. Ik voelde opeens betekenis. Ik voelde opeens die klanken. Die riepen allemaal herinneringen op. Verhalen die ik ook nog niet kende. Het prikkelde zo ontzettend veel. Dat ik dacht van dit is gewoon het. Dit. En dus al die hobby's die ik daarvoor had, hè, die vliegtuigjes, die boemerangs en schermen, noem maar op, alles wat ik probeerde. Ik zat te zoeken naar iets allesomvattends. Dat was dit. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik wil piano spelen.
Ja, en dan loop je met je ouders naar buiten en dan zeg je, dit vond ik leuk. Dit wil ik ook. Of hoe is dat gegaan?
Ik zei tegen mijn ouders, ik wil ik wil graag piano spelen. Maar mijn ouders dachten, dat is weer een van die hobby's van Wibi. Dus dat gaat hij 2 weken doen en dan heeft hij weer wat anders. Maar dat is dus zo gebleven.
Ja, want uiteindelijk hebben ze hun vakantiehuisje verkocht, zodat jij een vleugel kon krijgen.
Ja, dat is wel heel. uiteindelijk heb je natuurlijk een goed instrument nodig. En toen hebben mijn ouders inderdaad het vakantiehuis verkocht voor een vleugel. Ja, daar ben ik ze altijd nog dankbaar voor natuurlijk. En die vleugel is nog steeds de familievleugel. Die is van de familie. En daar geef ik dan 1 keer per jaar de tuinconcerten op. Bij mij en dan is altijd heel bijzonder. Dat is een bijzondere vleugel.
Maar gaf dat ook niet druk als kind? Dat je dacht van, ze hebben die vleugel nu voor mij gekocht. Ik moet nu ook spelen?
Oh nee, helemaal niet. Nee, want ik had ze eigenlijk min of meer bijna overgehaald. Kijk, mijn ouders waren eigenlijk helemaal niet zo bezig met. Want dat was zo mooi in deze intro. Mijn vader die vond Wibi's goed op school. En vooral goed in wiskunde. Dus als je goede hersens hebt, dan moet je iets doen waarmee je de mensen kan dienen. Dus je moet iets betekenen. Dus de wetenschap in. Mijn vader was dokter in de wiskunde. Dus Wibi gaat ook naar de TU in Delft. Dat had hij al helemaal bedacht.
Ja.
En ik wilde naar het conservatorium piano spelen. Dat zag hij helemaal niet zitten. Dus mijn ouders stonden in eerste instantie ook niet echt achter. Ze vonden het leuk van doe het maar als hobby. Maar dan doe je dat er gewoon erbij. En dan ga je wiskunde studeren. En dan En dan kan je iets in de wetenschap doen. En dan moet je moet iets bijdragen. Met, als je zulke hersens hebt. Maar pas heel veel later kon ik mijn vader eigenlijk overtuigen. Zeg maar, dat ook die hersens kon ik ook heel goed gebruiken voor de muziek. Die structuren die in de muziek zitten, die herken ik heel snel. Ik kan heel snel een partituur ontleden. En met de muziek kan je ook iets betekenen voor de mensen natuurlijk.
Je zei dat duurde heel lang. Wanneer zei hij voor het eerst? Nee, ik denk dat ik het verkeerd had gehad.
Nou, dat heeft hij nooit gezegd. Maar hij zei wel een keer dat hij trots was na mijn concert in Carnegie.
Dus je moest eerst helemaal naar New York?
Dat heeft al heel lang geduurd, ja.
En hoe is dat dan als degene die eigenlijk er niet achter stond tegen jou zegt... ik ben trots op je jongen?
Nou, het mooie is, hij stond wel altijd achter mij. Maar hij stond niet achter... zeg maar, hij had liever gehad dat ik wilde... dat ik wiskunde ging studeren. Maar het mooie was... dat is het mooie van mijn ouders. Want daar heb ik echt alles aan te danken. Ze stonden altijd gewoon achter mij. Gewoon dat onvoorwaardelijke, dat heb ik altijd gevoeld.
Ze zijn alle twee overleden. Ja. Een paar jaar geleden.
Ja.
Hoe is dat om die steun dan nu niet meer te voelen?
Ja, dat vind ik heel lastig. Want dat is dus belangrijk. Dat je dus mensen hebt die onvoorwaardelijk... die onvoorwaardelijk zijn. En die ook in je geloven. Dat is heel belangrijk. Dat is echt... Dat zijn de belangrijkste triggers eigenlijk om ergens te komen. Om alles eruit te halen wat erin zit.
En hoe vind je die mensen? Moeten dat per se je ouders zijn?
Nee, dat hoeft niet. En want dat grappige is, ik heb dus ook in mijn hele leven verschillende mensen gehad. Die, die zo'n trigger waren. En die mij een soort inspiratie gaven. En je hoeft er maar eentje te hebben die echt in je gelooft. En dan ga je vliegen.
Want jouw moeder was ook een belangrijke steun voor je. Je belde ook haar vaak voor carrièreadvies, las ik.
Nou nee, niet carrièreadvies, maar meer van... die belde ik gewoon om als ik iets wil. Om te vertellen hoe ik me voelde. Want dat grappige is, mijn moeder... Ja, dat maakte helemaal niet uit. Maakte haar niet uit. Wat ik, ze heeft eigenlijk nooit gevraagd... wanneer geef je weer een concert? Of hoe was dat? Hoe ging het concert? Vroeg ze eigenlijk ook niet. Ze vroeg dan altijd, hoe ging het? Hoe gaat het met je? Eet je wel genoeg? Dat was het eigenlijk altijd.
Ja, want ze was er ook vaak bij toch om te kijken of je wel gezond genoeg was?
Ja. Ze ging altijd bij een concert. Maar ze kent mij natuurlijk zo goed. En dat is dan weer eng natuurlijk om voor je ouders te spelen. Want ze kennen je. Dus zij weten ook of je wel of niet lekker hebt gespeeld. Zeg maar, fijn hebt gespeeld. Dus dat weten ze nog beter dan welke pianodeskundige of dan ook. Zeg maar. Omdat ze je... Ze kennen je als persoon. Ze weten al, als ik opkom of als ik achter de... Ze hoeven niet eens te luisteren, dan weten ze dat al.
En zeiden ze het ook wel eens, als het echt slecht was, dat je denkt, oh, ik moet ze nu weer gaan bellen?
Nou, nee, meer van dat ze zien van... ze konden, als ik afgeleid was of zo. Maar ze hebben me bijvoorbeeld ook dingen geleerd. Kijk, bijvoorbeeld het pieken. Je kan natuurlijk niet continu pieken. En ik was natuurlijk in het begin heel erg van, het hele concert, hè, zeg maar 2 keer 3 kwartier... Dan moet dat elke noot moet gewoon, alles moet helemaal perfect zijn. Nou, dat lukt natuurlijk niet. En dat leerde ik wel van mijn ouders. En van mijn moeder, vooral die dat dan aangaf. Van, maar dat hoeft helemaal niet. En net als met, het is in het leven, het gaat om momenten. Toen dacht ik van, hé, dat is mijn concert inderdaad ook zo. Het gaat om dat momentje wat je moet creëren en wat dan moet gebeuren. En niet... Je kan niet continu pieken.
Hoe pas je dat toe in je eigen leven? Want dat is natuurlijk ook bij een concert. Dan kan je zeggen, oké, dit was even niet hoe ik het wilde. Ik ga morgen weer.
Alleen zie ik dat dan niet zo. Dan zie ik het meer van, ik creëer zeg maar de mogelijkheden. Dus ik zorg wel, ik zorg op het zo. Ik bereid me zodanig voor dat ik op het moment dat ik moet spelen, dat dan alles samenvalt. Maar dan is het ook op dat moment alles loslaten. Dus ik zeg altijd, mijn leus is study with your head and perform with your heart. Dus met studeren ben ik alleen maar bezig om alles heel goed te bekijken. Dit moet zo, dat, nou, dan gaat mijn hand in zo naar rechts. Die duim moet op tijd zijn en die structuur zit zo. Die melodieën lopen zo. En al die noten onthouden. En dan bij het concert alles loslaten. Helemaal nergens meer aan denken. En dan is het alleen maar voelen. Ja. En dan moet je daarvoor dus de mogelijkheden hebben gecreëerd. Omdat dat dan ook gebeurt. En, ja, en als het dus ook niet gebeurt... dan heb je het in ieder geval, heb je alles gegeven. En dat is belangrijker dan dat je denkt van, ik wil een bepaald soort dat pieken, zeg maar, verkeerd definieert.
Maar hoe is dat, zeg maar, voor een perfectionist? Want dat ben jij ook.
Ja.
Hoe is dat om dan te moeten zeggen van, joh, je hoeft niet altijd te pieken. Want dat gaat heel erg in tegen wat je vindt.
Ja, nou, dat leer je dus door de jaren. Dus dat is het mooie van ouder worden. Dus dat leer je. Dus eerst denk je van, ja, dat moet zo en dat moet zo. En de volgende keer als ik dan speel, dan moet ik ietsje later beginnen. En dan moet ik ietsje sneller. En dan daar zo en zo. En dan ga je het helemaal zo doen. En dacht ik van, nee. Nu door de jaren heen weet je van, nee, loslaten. En die mooie momenten komen juist als je het durft los te laten. En daar heb je heel veel jaar voor nodig. Ik speel nu meer dan 40 jaar in het vak. En 42 jaar. En ik begin het nu een beetje te begrijpen.
Nou, dan heb je 42 jaar voor.
Ja,
dat is mooi.
Ja, en dan heb je, ik zeg zo van, soms heb je, ik denk dat je 80 jaar nodig hebt om goed te kunnen piano spelen. Dus ik heb nog even. En er zijn geen shortcuts. Die zijn er niet.
Toen jij begon met optreden, toen ging jij ook heel erg... het studeren was echt jouw ding. Dat las ik tenminste bij alles wat je wilde doen. Of het nou paardrijden is, schermen, autoracen, dingen die je allemaal doet. Je ziet iets en je denkt, daar wil ik goed in worden. Ja. Je stelt jezelf geen deadline van volgend jaar moet dat gebeuren.
Nee.
Maar ik ga studeren.
Ja.
Maar als kind ging jij dus naar de bieb toe. Je haalt op de passen van je broers, haal je al die boeken.
Ja.
Wat hoopte je te vinden daar?
Als ik iets graag goed wil doen, dan ga ik er ook helemaal voor. En in dit geval wilde ik zo snel mogelijk goed leren noten lezen. Dus ik dacht van, ik moet zo snel mogelijk, als ik zo'n ding zie, zo'n partituur zie, moet ik in één keer zien hoe dat werkt. Dus ja, dan moet je die boeken gaan. Kijk, nu kan je alles downloaden. Maar in die tijd moest je nog naar de bibliotheek. Dus ik heb mijn broers lid gemaakt van de bibliotheek. En per persoon kon je 5 muziekboeken lenen. Dus allemaal 4 broers lid gemaakt. En dan ging ik op al hun pasjes allemaal boeken halen. Dus dan kreeg ik met echt hele tassen boeken ging ik naar huis. En dan bleef ik ook nog in die bibliotheek om al die boeken in me op te nemen.
Maar toch was het niet hetgene wat je helemaal zocht daar, toch? Want je bent uiteindelijk zelf je favoriete pianisten gaan interviewen. Gaan bekijken van hoe spelen zij.
Ja, ja, ik ben wat ik belangrijk vond op een gegeven moment dacht ik van, ja, oké. Ik wil natuurlijk gewoon zoveel mogelijk leren en naar concerten gaan, daar leer je veel van. Maar ook van repetities. Dus ik dacht van, ik ga naar repetities van concerten. Van concertpianisten. En dan probeer ik daarbij te zijn. En dan ging ik luisteren en kijken wat ze doen. En dan hield ik in een boekje bij. Waarvan ik zelf vond van, oké, nu vind ik het een mooie klank. Wat doet hij nu? Hoe zit hij nu? Hoe beweegt hij zijn handen? Wat doet hij precies? En dan let ik echt op alles. Of die met zijn linker oog knipperde, of dat hij met zijn rechter oor klappert. Ik weet niet, gewoon alles. Ik probeerde alles te bekijken. En elke keer als ik het mooi vond, dan dacht ik van, oké, wat doet hij nu? En dat heb ik helemaal een hele analyse gemaakt. Ik maakte hele analyses van heel veel pianisten.
Dus die zijn aan het repeteren voor een optreden. En er zit een kind in de zaal met een notitieboek te schrijven. Ja. Hij beweegt nu zijn linker oog. Klinkt goed.
Het klopte natuurlijk niet altijd. Maar ik probeerde wel op een gegeven moment. Wat je ontwikkelt is wat je zelf mooi vindt. Ik wist al heel snel van dit vind ik mooi en dat vind ik niet mooi. En omdat ik natuurlijk nog aan het leren was. Je blijft natuurlijk altijd leren. Maar vond ik het interessant van, oh, nu gebeurt er iets moois. Wat doet hij nu? Wat doet hij?
Ik hoorde je ook wel eens in een interview zeggen dat je eigenlijk ook vaak wel teleurgesteld was. Omdat sommige mensen ook maar wat deden.
Ja, dat heb ik ook een keer gehad. Toen ging ik naar een pianist. Fantastische, hele grote pianist. En toen ging ik helemaal vertellen. En helemaal vertelde dat ik dat helemaal had geanalyseerd. En ik was heel benieuwd hoe hij dat doet. En of ik kon voorspelen en dat hij meer kon vertellen erover. En toen bleek dus dat hij helemaal niet precies wist wat hij deed. dat kan ook. Dat is ook heel mooi. Het is gewoon een soort supertalent. Dus hij doet alles intuïtief. Dat kan ook. En dat was heel prachtig, want die man die speelde onwaarschijnlijk mooi. Alleen hij wist niet wat hij deed.
Dus jij liep teleurgesteld die zaal uit omdat je niks had kunnen opschrijven?
Een beetje wel, ja. Maar daar had ik ook weer wat van geleerd, want dat kan dus ook. Alleen, ik wil het toch analyseren.
Zij dat mensen ook aanraden die goed willen worden in iets, om te zeggen van, zoek een voorbeeld, ga helemaal kijken hoe diegene het doet?
En ga vooral kijken van wat je zelf dan belangrijk vindt. Hè? Want kijk, dat grap is net met pianospelen en met muziek, dat is natuurlijk heel erg smaakafhankelijk. Dus de ene vindt die pianist mooi en de andere vindt die pianist mooi, of een bepaalde klank vind je mooi. En Dus met muziek of met kunst is dat heel persoonlijk. Maar wat belangrijk is, dus dat je zelf weet wat je mooi vindt. En als je dat weet, dan moet je daar achteraan gaan. Dus iedereen heeft zo zijn eigen smaak. En het grappige is dat heel veel mensen laten zich altijd leiden door wat anderen vinden. Of wat de mode is. Of wat mensen vinden van, nou, dit is nu mooi. En dat is heel raar. Terwijl je zelf al weet, ik zeg maar, als je aardbeidjes pakt, nou, de ene vindt hele aardbeien lekker, de andere in stukjes. De ene met suiker, de andere in slagroom. Maar iedereen heeft zijn eigen smaak. En als je dat weet en daaraan vasthoudt, dan ga je wel dingen anders bekijken.
Maar hoe doe je dat dan precies? Want ik heb zelf ook wel eens dat ik iets maakte. Laat ik het aan een aantal mensen even horen van, hey, wat vind je ervan?
Ja.
De een zegt, ik vind dit heel grappig. De ander zegt, ik vind er niks aan. Ja. Hoe weet je dan, want dat is wat je zegt, de een wil ze gesneden, de ander wil ze met suiker.
Ja.
Maar hoe weet je dan wat goed is?
Nou, dat is het mooie. Dus dan zoveel mogelijk inderdaad meningen vragen. En dat sla jij dan zelf op. Dan ga jij zelf kijken, oké, daar heb ik wat aan, daar niet. Alles is natuurlijk goed bedoeld. Maar jij bepaalt zelf wat je dan gaat gebruiken. Van, dat had ik nog niet zo gezien. Of dan had ik wel gezien, maar dat wilde ik ook niet zo. Weet je al? Maar dat je wel bij je moet zelf weten wat je wil. En als je dat niet weet, dan kan dat gevormd worden. Juist doordat je aan het zoeken bent. Door meningen te vragen aan anderen. En dan kom je er opeens achter van, oh, wacht even. Nee, nu weet ik het zeker. Zo wil ik het hebben.
Ja, precies. En jij begon dus best wel vroeg. In een periode dat iedereen je schattig vond. Hè? Leuk, zo'n kindje van 11 die je piano speelt en die goed speelt. Maar op een gegeven moment word je ouder. En dat is ook iets wat veel artiesten hebben. Ja. Michael Jackson had dat, Justin Timberlake had dat. Die begon allemaal best wel vroeg. Maar dan kom je dus op het punt dat je niet per se schattig meer bent. Hoe is dat?
Ja, nou dat klopt. Zeker in de piano is het zo. Dan heb je natuurlijk allemaal jeugdconcoursen en zo. En dat is leuk. Maar inderdaad, dat is dan meer toch een beetje van, hij speelt goed voor zijn leeftijd. En daarom is er op een gegeven moment, dan doet dat er niet meer toe. En dat is heel belangrijk, inderdaad. Dat is heel belangrijk. Maar ik was daar sowieso gelukkig ook niet echt mee bezig. Maar je wordt er wel afgeleid daardoor. Want het lijkt al snel alsof je heel wat kan. Terwijl dat gekoppeld wordt aan je leeftijd.
Ja.
Maar ik had op een gegeven moment deed ik mee aan dat Liszt-concours. Toen was ik 19, dat was in 1989, ook al heel lang geleden. Maar dat was het internationale concours en dat is heel belangrijk. Er zit een grote internationale jury en dan kan je je meten. Het is natuurlijk ook maar een mening van de jury, maar het was toch wel dat was een belangrijke opstap voor mij. Dat was een belangrijk moment om te laten zien van nu ben ik een volwassen, volwassen pianist.
Ja. Want grote artiesten, zo Michael Jackson deed dat. Met Off the Wall was het album volgens mij. Justin Timberlake deed dat ook. Die hadden op een gegeven moment een moment dat ze dachten, nee, maar ik moet dat imago verbrijzelen. Is dat bij jou ook op die manier geweest? Of heb je er toch ook een beetje gebruik van gemaakt?
Nee, maar ik ben ook nooit bezig geweest met imago eigenlijk. Dus, want dat is ook zoiets. Want als je dan, kijk, als je bezig bent met imago, dan moet je daar dan ook aan vasthouden. En zo. Want het is makkelijker als je gewoon, bent wie je bent. maar het grappige is als je echt gewoon kijkt naar wat je zelf leuk vindt en wat je zelf belangrijk vindt, dan creëer je vanzelf een soort van imago. Omdat iedereen iets unieks heeft. En als je dat laat zien, dan heb je je imago.
Ja, dus in plaats van dat je heel erg bezig bent met wat zou ik willen zijn of wat zou ik moeten zijn, is het eigenlijk gewoon dat je gewoon jij bent.
Jij bent, maar wie jij bent, moet je juist heel erg laten zien en niet wegstoppen. Want de meeste mensen stoppen dat natuurlijk toch een beetje weg. Van als ik dat doe, dat is misschien raar. Oh, als ik dat zeg, of als ik dit doe, of als ik dat aantrek, dan vinden ze dat. En dat moet je juist allemaal uitschakelen. Tenminste, zolang je niemand kwaad doet, laat ik zo zeggen. En tot die grens moet je gewoon jezelf uiten.
Ja.
Gewoon uiten wie je bent.
Wat ik merk dus dat ik dat bijvoorbeeld zelf best wel lastig vind. Soms dat ik denk, oké, maar als ik dit nu online zet, dan bestaat de kans dat iemand het gaat screenshotten en een appgroep van werk gooit, bij wijze van spreken. Dus zal ik het dan maar niet doen of zal ik het wel doen? Ja, ik wil het wel doen, want ik vind het leuk. Dus hoe ga jij met zoiets om?
Gewoon doen. Ja, echt niet die afwegingen. Want soms kan je zo gaan afwegen dat dat originele, dat pure, dat gaat dan weg. Omdat je dan zoveel afwegingen hebt gemaakt. En dan is het niet meer. Weet je, dat is dan. Ik zeg altijd, als je een cirkel tekent, moet je hem in één keer doen. En dan krijg je die cirkel. Als je dat in stukjes doet, dan krijg je allemaal hoekjes en gekke krasjes en zo. En dan, ja, nou, hier nog een beetje bijschaven. Nee, gewoon in één keer. Hop, zo, die cirkel. Nou, misschien is het een beetje een ovaal. Maakt niet uit. Hij heeft wel een mooie vorm.
Maar hoe is het dan als men daar op reageert? Want je hebt natuurlijk ook een aantal aspecten aan het imago. Naast piano heb je natuurlijk, plat gezegd, soms het grote kind. Ja. Niet beledigend bedoeld, maar hè, dat is natuurlijk hoe men daar soms naar kan kijken. Ja. Hoe vind je het als men daar dan op terugkomt? Want dat is iets wat jij bijvoorbeeld heel leuk, wat jij heel leuk vindt om te vliegen, om met Disney bezig te zijn.
Ja, dat vind ik zelf leuk. Dus dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dus als iemand daar iets, die iemand anders mag daar ook iets van vinden. En als ik daar ook geen last van heb, dan is dat wel prima.
Zolang je zelf maar geniet.
Ja, en het grap, maar je laat je snel afleiden natuurlijk. Had ik vroeger eigenlijk ook wel natuurlijk met concerten of met een stuk of dat je iets speelt. En dan denk je van, als ik het nou zo speel, dat hoor je zo te spelen. Ik moet niet te snel, want het moet in die stijl en zo. En ja, dat doet er niet toe. Het is die muziek die moet leven. Die partituur, die componist, die moet, ja, dat moet tot leven worden gewerkt. En dan moet ik niet gaan zitten met, dat nootje moet ik een tikje korter spelen. En nee, dan wordt het allemaal gepiel. Zeg maar.
Ja, dat eigenzinnige, dat zeg maar weten hoe jij het wil doen. Ja. Dat zorgt ook voor een perfectionisme. Ja. Dat jij precies weet hoe je het wil. Het hoeft niet, moet niet anders. Ja. Toen jij in New York ging optreden in de Carnegie Hall, er stonden een aantal mooie vleugels. Ja. Je hebt bij alles gezegd, hoef ik niet.
Nee. Ja, dat klopt. Ja, toen was ik heel, ben ik nog wel steeds met geluid ben ik heel precies. En dan, zeker met vleugels, dan dat is natuurlijk toch, je spreekbuis op dat moment. Dus ik heb dat gevoel, ik voel het, ik heb dat muziek in mijn hoofd en dan moet het via die vleugel naar buiten. En dus als die vleugel niet helemaal goed is, er moet gewoon het beste instrument staan. Dus toen in New York stonden, waren mooie vleugels, maar nee.
Dan kom je dus op het punt dat je daar staat als pianist uit Nederland, dat je tegen die mensen van die grote concertzaal moet zeggen, is hem ook niet.
Nee, dat was wel vervelend. Ja, dat was, dan beledig je natuurlijk heel veel mensen. En, maar ja, ik wilde toch, ik dacht van het is een belangrijk concert, dus ik wil dat goed doen. En toen, toch een andere vleugel gekozen. Of mijn eigen vleugel laten overkomen. Dat was, het was eigenlijk gestoord. Dat is eigenlijk heel erg. Maar toen was ik, even kijken, hoe oud was ik toen? 25, 26 of zo. En toen dacht ik van, ik laat mijn eigen vleugel overkomen. En dat zou ik nu ook niet meer doen, hoor, moet ik zeggen.
Je zou nu gewoon met iets minder genoegen nemen.
Ja, dan. Ik krijg het nu ook wel voor elkaar. Op een andere vleugel.
Je zit dan op een punt, dat herkennen mensen waarschijnlijk ook op hun werk. Dat je zegt, oké, eigenlijk wil ik dit niet. Maar het zou beter zijn als ik het op mijn manier doe. Maar je strijkt wel mensen tegen hun haar in. Dan kan je ook als moeilijk worden gezien. Hoe ga je met zoiets om?
Nou, het hangt er vanaf natuurlijk. Kijk, als er consequenties aan vastzitten, dan is het natuurlijk niet leuk. Dus die moet je wel afwegen. Maar het liefst doe je natuurlijk, kijk, afhankelijk van de consequenties, doe je natuurlijk het liefst zoals je het echt zelf wil. En niet, daar mag je niet door laten afleiden. En dat is eigenlijk door mijn hele leven kijk. Dan is dat eigenlijk de rode draad geweest. Altijd. Mijn moeder ook altijd van wat wil jij? Wat wil je zelf? En dat, als ik dan met iets kwam, dan op dat waren eigenlijk, om het zo maar te zeggen, de adviezen die ik dan kreeg, heel goed. En dat was ook het beste.
Dus dat twee vragen, hoe gaat het met je en wat wil je zelf?
Ja, nou, als ik dan kwam ik met iets van, ik zit hiermee en dat en dat. En zei ze alleen maar, wat wil je zelf? Je weet het wel. En dan zeg ik, klopt.
Vond je dat moeilijk om je eigen hart te volgen daarin?
Nee, dat ging me eigenlijk vrij makkelijk af. Want ik wist wel van, dit vind ik mooi, zo wil ik het, dit wil ik, dit vind ik leuk. Het is ook belangrijk dat je weet wat je leuk vindt. En dat de dingen die je leuk vindt, als je dat doet, dan zorgt het ook dat je, dat je dus beter kan presteren. En ik zorg er dus ook om mij heen dat die sfeer zo is. Dus bijvoorbeeld bij mij thuis, dan zeggen mensen van, hoe heb je dat ingericht met die of die? Of met een designer gedaan? Of zo. En dan zeg ik, nee, dat doe je gewoon zoals je het zelf wil. Maar als je het zo doet, dat elk hoekje en elk stukje, dat je daardoor wordt geprikkeld, dan is het nog leuker. Je moet eigenlijk kijken van, hoe maak je alles nog leuker?
Uiteindelijk heeft dat perfectionisme en die drang naar perfectie dus er ook voor gezorgd dat je jezelf tot hoogtes jaagde en ook dieptes eigenlijk. Ik zag wat beelden voorbij komen dat je van pianokrukken afviel tijdens concerten.
Ja, ja, dat was... ja, dat, dus je hebt wel goed research
gedaan. Ja, we zijn er goed ingedoken.
Ja, ik ben twee keer ben ik flauw gevallen. Eén keer op een podium, dus in het concertgebouw. Dat was volgens mij toen ik ook inderdaad zoveel toegiften... of heel veel toegiften gaf. En toen had ik plotseling was mijn bloedsuiker te laag. En toen, ja, toen ging ik gewoon hop. Toen ging ik oud.
Maar zag je, werd gewoon zwart in één keer of zo?
Ja, het werd gewoon zwart. Ik herinner me het ook verder eigenlijk niet. Dus alleen maar dat ik op een gegeven moment bij kwam. En tijdens de opname van derde pianoconcert van Rachmaninoff in Londen... tijdens die opnames ben ik ook... daarna, dat was na een hele zware cadens. En ja, heel moeilijk stuk. En toen ben ik ook oud gegaan. Dus toen heb ik waarschijnlijk... Ja, ik weet niet precies waar het aan heeft gelegen. Maar ja, dat van in het moment zitten en dat je alles geeft... dat kan natuurlijk ook zorgen dat je voelt natuurlijk ook niks meer. Tenminste, je voelt wel wat. Maar je voelt heel veel juist. Maar je voelt niet meer hoe je lichamelijke toestand is.
Dan komt dat moment dat je ligt daar op de grond... of je misschien ben je ergens wakker. Je komt weer bij. Er staan mensen in paniek om je heen. Hoe is dat?
Ja, dat was niet leuk. Dat was, toen dacht ik ook van, dit moet ik nooit meer meemaken. En toen wist ik ook van, ja, dat moet ik gewoon... Ik moet zorgen dat ik genoeg eet. En want het is een soort topsport. Nou ja, ik doe dus... Van die zware calisthenics, muscle ups op de pull-up bar. Maar een heleboel mensen vinden dat ook een zware oefening. Maar dat is vergeleken, als ik dat vergelijk met pianospelen, dan is pianospelen nog veel zwaarder.
En waar ligt dan die grens tussen perfectionisme, jezelf tot een uiterste drijven? Kijk, je kan natuurlijk meer gaan eten, maar er zit denk ik in de basis zit daar dan ook iets. Dat je denkt, ja, oké, dan eet ik meer, maar de volgende keer ga ik nog steeds net zo hard.
Nee, klopt. Nee, ik wist al op een gegeven moment van, kijk, dat leer je natuurlijk ook door de jaren. Ik deed gewoon te veel. Dat is gewoon te veel. Alsof je van, ik ga een marathon doen, dan ga ik daarna nog een triathlon doen en dan ga ik daarna nog even 60 kilometer zwemmen of zo. Ja, zoiets. Dat is gewoon raar.
Maar waar ligt die grens dan? Dat leer je op een gegeven moment dan op de harde manier?
Ja, dus op zo'n moment ga je gewoon kijken van... En wat ik zelf heel belangrijk vind is dat piekmoment. Dat je dus goed voorbereidt en dat je dus zelf ook voelt. Ik voel ook nu tijdens concert al bij de halve wegen van... Oké, ik moet nu een beetje sparen. Ik heb straks nog een tweede helft. Of straks komt er een heel zwaar stuk. En dan voel ik ook wel van in wat voor toestand ik ben.
Op een gegeven moment kwam denk ik het ergste wat je je kon voorstellen als pianist in jouw leven. Je wordt wakker en je hoort niks meer. Of in ieder geval je hoort een beetje nog.
Ja, dat gehoorverliesperiode, dat was echt een hele nare. Ik hoorde dus wel. Alleen je hoort alles vervormd. Dus... ik dacht eerst dat de vleugel niet goed gestemd was bijvoorbeeld. Of dat mijn geluidsapparatuur niet goed was. Dus je hoort wel. Alleen alles was vervormd. En omdat ik in mijn lage tonen dat daar wat mis was. Hoorde ik dus alles verkeerd. En dat was heel naar. Want toen, dat heette sudden deafness. En het leek erop dat ik dat het blijvend zou zijn. Bij een heleboel mensen, ik ken ook heel veel artiesten bij wie dat echt blijvend is geweest. Die hebben echt een carrière moeten opgeven. Dus ik vond het ook heel eng. Maar die artsen die me toen hebben geholpen, die waren, daar ben ik eeuwig dankbaar. Want die gaven me toen op dat moment ook wel echt, die namen het risico niet, de juiste diagnose. En heel veel rust. En toen wist ik ook, wat ook mooi was in de introductie, van niets is vanzelfsprekend. Weet je wel, want dat je gewoon luistert, dat je nu iets hoort. Of dat ik iets proef. Of dat ik iets voel. En dat je iets beleeft, dat is gewoon niet vanzelfsprekend. Want inderdaad, van de een op de andere dag was het weg. Dat kan zomaar weg zijn, zomaar.
Je zei, hè, ik dacht dat de apparatuur niet goed was.
Ja.
Dan komt die realisatie op een gegeven moment, dat of misschien zegt iemand het tegen je, het ligt aan jou.
Ja, ik kwam daar zelf op een gegeven moment achter. En ik was eerst alleen maar van, wat raar, alles is opeens kapot en het klopt niet. En die vleugel lelijk en... toen kwam je er zelf achter, dus inderdaad naar de dokter. En toen dat werd geconstateerd, toen werd ik helemaal gek. Toen, dat is een kok die niet meer kan proeven. Of een schilder die niet meer kan zien. En een muzikus die niet meer kan horen. Dat is echt, dat was echt de ergste nachtmerrie.
En toen?
Ik wist helemaal niet meer wat ik moest doen, eigenlijk. Ik heb eerst nog heel erg koppig achter de vleugel gezeten. Dus ik dacht, als ik nou blijf spelen, dan misschien dat ik dan... dat het dan gereset of zo. Dat ik het op een gegeven moment, maar dat gebeurde niet. Dus dat was eigenlijk onvoorstelbaar naar.
Ja. Ja, eigenlijk wat jouw zijn is,
ja.
dat deed het niet meer.
Nee.
En dan?
Ja, dan ga je dingen dus anders zien. Dus je gaat ook opeens andere dingen belangrijk vinden. Dus, en dingen die je belangrijk vond, die vind je minder belangrijk. Dus opeens doet er een heleboel dingen doen er niet meer toe. Want het enige was van, je had er alles voor over van, mijn gehoor moet terug. Anders kan ik niks. En het niet beleven van muziek. Het fysiek beleven. Want je kan wel muziek in je hoofd horen. Ik heb ook een stuk geschreven toen ik doof was. Dus Amor en Psyche, een compositie, die heb ik geschreven toen ik niet meer kon horen. Dat waren de klanken die ik miste. Je kan het wel horen in je hoofd en opschrijven. Dus dat stuk is voortgekomen uit die periode. Maar dat je dat dus niet meer kon, dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja. Je optredens die gingen niet meer door. Uiteindelijk, de verzekering keerde jou niks uit. Dus je moest het uit eigen zak betalen.
Dat was een hele rare periode.
Ja. Maar hoe hou je het kopje dan positief als alles in één keer in elkaar stort?
Denk ik dat ik dat een beetje van mijn moeder heb. Mijn moeder is echt een vechter. Die is nooit bang voor niks, helemaal niks. En die vecht. En dan zei ze ook altijd, vechten, wiebi volhouden. Altijd, hè. Nooit bamboe, hè. Buigen, niet breken. En ik ben een vis van sterrenbeeld. Zei ze van, ja, je bent de forel tegen de stroom in de zwemmen. Hè. Gewoon er lang zwemmen, gewoon doen. En dus ik dacht ook van, oké, volhouden. Was heel moeilijk, want ik heb dus echt wel echt een depressieve tijd gehad. Terwijl ik niet echt heel depressief aangelegd ben, om zo maar te zeggen. Maar ik heb toch volgehouden. Maar dat was heel, heel lastig, want volhouden voor niks. Want je weet het niet, je moet maar afwachten of de medicatie gaat aanslaan. En op een gegeven moment was er een moment dat ze zeiden bij de testen, bij de gehoortesten, dat het ietsje beter leek te gaan. Ik hoorde het verder nog niet, maar dat bleek uit die testen. En toen dacht ik van, hey, hier moet ik aan vasthouden. Nou, toen heeft het ongeveer een jaar geduurd en toen is het weer goed gekomen.
En hoe blijf je jezelf motiveren op zo'n moment? Want je kan inderdaad, die krijg je die mooie teksten. Je hebt dat ook wel eens als er iets vervelends is, dat vrienden zeggen, positief blijven.
Ja, ja.
En dan denk je, maat, ik hoor niks meer.
Nee, dat klopt. Je moet dus echt, je moet jezelf echt helemaal resetten. En zelf, je komt helemaal weer tot jezelf van, wat vind je belangrijk? Wat vind je belangrijk? Wat wil je? En dan komt er een hele andere lijst en hele andere dingen dan die je daarvoor had. Dus dingen via je, dan weet je van, kijk, dat vind ik dus echt, dat vind ik belangrijk. Ik merkte ook dat ik gewoon vooral voor mezelf moest blijven herhalen wat voor mij het belangrijkste is.
Dat was iets waarvan je niet wist of je terugkreeg. De piano.
Ja, maar ik dacht van, ja, dat klopt. Maar toen wist, maar dat voelde je dan ook, dat dat het belangrijkste was. En daarom had ik ook op een gegeven moment een moment dat ik dacht van, ja, wil ik nog leven, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat was heel naar. Maar toen dacht ik van, ja, dit is wel echt, ik voel nu echt dat dit is waar ik voor leef.
Maar als je dan zo diep zit, hoe kom je dan daar weer naar boven? Want als je die gedachte hebt, dan kun je inderdaad wel zeggen, ik probeer vol te houden. Maar als je zeg maar op een gegeven moment denkt van, ja, wil ik verder leven nog?
Maar dat probeer ik, die gedachte, dan kom je in die neerwaartse spiraal. En dat probeer ik dus tegen te gaan. Door toch die hoop te houden. En toch in mezelf, voor mezelf vol te houden van, dit is belangrijk voor mij. En dat gaat ook gewoon gebeuren. Op wat voor manier dan ook, ga ik iets blijven betekenen in de muziek. Ook als ik niks meer hoor.
Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu in zo'n situatie zitten? Die misschien, waar het hele leven in één keer als een soort kaartenhuis in elkaar is gestort.
Ja, dat is gewoon vreselijk. Dus gewoon ook eerst wel erkennen dat het zo is. Je kan het niet wegstoppen van inderdaad, nou, laat ik maar eens positief gaan doen, want dat werkt helemaal niet. Word je alleen maar depressiever van. Dus de situatie moet je echt erkennen, accepteren. Je accepteert het. En van daaruit een plan maken. En weten wat je wilt.
Stapje voor stapje.
Ja, stapje voor stapje.
Mooi.
Ja.
Harde overgang misschien, maar hoe ga je om met kritiek?
Het hangt er vanaf wie die kritiek geeft. Hè. Dat is het. Het grappige is mijn vader. die was eigenlijk altijd. Die was altijd wel grappig. Vroeger al als kind, dan kwam ik met een tekening of iets anders. Dan had ik iets gemaakt of een uitvinding en een gekke schakelaartjes gemaakt of zo. En dan zei hij van. En Wat vindt de criticus, zei hij dan altijd. Toen zei ik, wat is dat toch met de criticus? Maar toen legde hij uit, het vond ik wel grappig. Toen zei hij, ja, de criticus moet altijd kritisch zijn. Dat moet hij zijn. Anders is het geen criticus. Dus de criticus die moet kritiek leveren. Dan dacht ik van, oh ja. En dan ga je dat anders zien. Dus dan ga je niet zien van, oh, waarom zegt hij dat? Want dat klopt helemaal niet. En, weet je, maar zeg, nee, de criticus houdt je scherp, zeg maar. Of het er wel of niet mee eens bent. Dat is de rol van de criticus. Dus dat moet. Dat vond ik wel grappig. Wat vindt de criticus, en mijn vader altijd?
Nou. En dan moest je dat ook zelf gaan invullen. Dus jij kwam daar met die tekening aan. Ja. Je denkt, nou, dit is mooi. Ja. Wat vindt de criticus?
En wat
nou,
zegt de criticus?
Ja. Nou, dat zonnetje had wel iets mooier gekund.
Ja, zo ging dat.
Wauw.
Ja, eerst deed mijn vader dat voor. En toen deed ik dat zelf. En toen dacht ik, oh ja. En toen zei ik duidelijk gesprek van de criticus. Mijn broertjes konden dat heel goed. Die konden dat heel goed de criticus spelen. En dan, maar dan ga je gewoon daar alles mee op. Maar sowieso, als je dus kritiek krijgt, het hangt er natuurlijk gewoon vanaf. Wat ik belangrijk vind, ik doe altijd nog try-outs voor belangrijke concerten. En als iemand kritiek heeft, het kan heel waardevol zijn, maar het kan soms kan je er ook helemaal niks aan hebben. Maar het hangt er ook gewoon vanaf, ook wie het zegt en wat de achtergrond is. En dus het hangt er vanaf. Ja. Maar in principe is het niet zo dat ik daar heel erg mee bezig ben. Ofzo.
Want hoe zorg je dat dat niet in je hoofd komt? Want als je alles eruit hebt gespeeld en iemand zegt... Ja, luister, ik ben die criticus, ik voel het niet zo best.
Ja.
Maar hoe ga je daarmee om?
Oh nee, dat vind ik niet zo heel erg. Want tenzij je niet precies weet wat je wil, zeg maar. En dan kan je daardoor laten afleiden. Dat merkte ik ook. Als je het niet precies weet... Dan laat je je heel erg afleiden. Dan ga je opeens aan alles twijfelen. Soms is dat wel eens goed. Want dan weet je het ook nog niet. Maar als je het echt wel weet van... Zo wil ik het hebben. En zo. Dit is zoals ik het stuk wil vertolken. En iemand anders vindt dat niet mooi. Dat kan, dat mag natuurlijk ook. Dan vindt die ander dat zo. Maar jij wil dat ook echt gewoon zo doen.
Ja, dus wederom net als met je persoonlijkheid of je imago. Of als jij bent... Niet je aanpassen aan anderen, dan kunnen ze daar kritiek op hebben. Maar dan doe je wel wat jij wil.
Ja, dus ik zeg altijd van... zei mijn moeder eigenlijk van... geef wel om anderen, maar geef niet om wat anderen van je vinden. Dus je moet wel omgeven als persoon. Maar niet wat ze ervan vinden. Ja, dan moet je niet bezig. Daar ben je niet mee bezig.
Wordt er dan wel eens gezegd... Oh, Wiebe, jij bent zo eigenwijs, man. Je luistert nooit naar wat ik zeg.
Ja. Ja, dat klopt.
En dan?
Ja, nou ja. Dat is,
Dat is wat het is.
Dat is wat het is. Tenzij iemand echt iets zegt. Hè. Kijk, dat is belangrijk. Als iemand zegt van... Hey, ik vond dat en dat en dat zo. Dan is het heel specifiek. En dan... wacht. Ja, als iemand zegt van... je speelde dat tweede deel in dat stuk. Speelde je aan het eind. Dan maak je daar een vertraging. Maar ja, waarom deed je dat eigenlijk? En dan dan ga je daarover denken. Dat is dan anders.
En dan weeg je het af en dan denk je van, vind ik het ook of vind ik het niet?
Ja, nou ja, en soms is het wel grappig. Ik zei ook een keer iemand, van, dan zegt iemand van, je maakte daar een vertraging. Dit vond ik echt verschrikkelijk, ik vond het afschuwelijk. En toen dacht ik van, wat moet ik daarmee? En toen zei een vriend van mij een keer van, maar je weet toch niet of jullie dezelfde smaak hebben? Misschien houdt hij wel van paling met vla of zo, weet ik veel. Ja, dat vind je ook niet lekker, dus doe maar niet.
Wat goed om dat zo in gedachten te houden. Paling met vla, zou dat lekker zijn?
Ja, geen idee.
Wat zou je tegen jonge carrièremakers willen zeggen als het aankomt op dealen met kritiek?
Hangt vanaf wie het zegt. Wat de intentie is natuurlijk. Dus als iemand, ik ga diegene neersabelen. Ja, dan is dat natuurlijk niet leuk. Maar inderdaad, een criticus moet altijd kritisch zijn. Maar je moet zorgen dat je die kritiek je niet zoveel doet. Dus je moet er wat mee doen. Van jezelf. Dus dat betekent, ik doe er wat mee door er niks mee te doen. Of ik doe er wat mee, want dan... Daar kan ik het iets mee verbeteren. Wat je niet moet doen is... Ik ga het me heel erg aantrekken. Dat is ook zonde van de tijd.
Zo is het. En die tijd is waardevol.
Ja, absoluut.
Ik maak deze podcast met een heel fijn team. Maar wij worden ook gesteund door de potbazen. Dat zijn de donateurs van potbazen. Er zitten hier een aantal in de zaal. Steven, Paul zie ik, Levi, Machtelt is er ook volgens mij. Ja, echt super tof. Kees zit er ook. Die doneert Jennifer ook. Thuis. Ik ken gewoon iedereen met naam. Dat is ook wel, is ook wel fijn, hè? Over persoonlijke connectie gesproken.
Ja,
met iedereen.
Heel goed. Heel goed.
Zij doneren iedere maand €5 om de podcast levend te houden. En als je dat ook wil doen, dan kan dat via petjeaf.com/podcast. En normaal vragen de podbazen mogen altijd de vraag stellen in de uitzending. Maar ik dacht, we hebben hier een live publiek. En dat hoor je, want ze gaan nu klappen.
Ja.
Oh, dit zou ik gewoon thuis ook willen.
Ja. Nou, het is jouw plekje.
Ja. Dat je gewoon door de supermarkt loopt en zegt... Nou, dit is een goede keuze. Ik heb gezond gekocht. En dat ze dan ook allemaal weer gaan klappen. Nee, maar in deze uitzending dacht ik misschien is het leuk om wat vragen uit het publiek te krijgen.
Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja.
Goedenavond. Hoi, ik ben Peter en ik heb een vraag. Ik heb een interview van jou wel eens gelezen waarin je zegt dat God en geloof heel belangrijk voor jou is in je leven. En ik ben ook benieuwd of je dat ook meeneemt als je bijvoorbeeld muziek gaat spelen of muziek creëert of als je op moet treden. Neem je daar iets van mee in je wandel?
Ja, ja, dat klopt. Dus dat, ja, dat heb ik eigenlijk altijd voordat ik... laten we zo zeggen, ik vind het niet vanzelfsprekend dat ik kan spelen. En ik merkte ook, toen ik ging spelen, ik kon al piano spelen. En dat vind ik nog steeds gewoon bijzonder dat je dat al kan. Dus dat heb ik altijd gezegd, een godsgeschenk.
Maar hoe uitzicht dat in jouw carrière, dus of als jij op pad gaat?
Daar ben ik bewust mee bezig. Maar dat is wel iets wat ik zelf... daar ben ik zelf vooral mee bezig.
Het hoeft niet openbaar,
nee.
Of,
nou nee. ja, kan wel, maar ik, het is wel. Nou, bijvoorbeeld mijn gehoor, daar moest ik natuurlijk ook ergens aan vasthouden en dat vond ik ook zo bijzonder dat het weer terugkwam. Dus
door God.
Daar ben ik ook dankbaar voor.
Ja. Ik las ook ergens dat jij God bedankt na elk optreden. Is dat in een gebed dan? Of?
Ja.
Ja. Je wilt echt voor jezelf houden?
Ja.
Ja, helemaal goed. Helemaal goed.
Hi, ik ben Charity. Denk je dat pianospelen of muziek in het algemeen helpt bij je mentale gesteldheid? Dus als je doet dat je je dan beter voelt?
Ja, dat denk ik dus absoluut. Dat het grappige is, dat het geeft mij zoveel. En dat kan me niet voorstellen dat het iemand anders dan dat ook niet zoveel geeft. En het maakt niet uit op wat voor niveau je speelt. Je kan iedereen kan gewoon een keyboard bestellen en op YouTube leren piano spelen. En dat is het mooie van nu, dat kan ook gewoon. En het is, als iemand dat nog niet gedaan heeft, het voelt zo fantastisch. Het is ook heel verslavend en iedereen kan het leren. Iedereen kan... ik wou een Disney-quote doen. Iedereen kan piano spelen. Iedereen kan piano spelen.
En hoe helpt het dan jou in je mentale gesteldheid? Want je hebt bepaalde liedjes, als je die aanzet, dan word je vrolijker van.
Dat je het zelf doet. Dat je zelf die toetsen indrukt. En dan hoor je die melodieën. En dat doe je dan zelf. En dat creëer je zelf. En dan kan je zelf, dat is nog mooier. Stel, je speelt je lievelingsliedje. En dan zeg je van, ik vind het eigenlijk mooier als ik die bassen nog iets zwaarder doe. Of als ik iets sneller doe. Of ik vind dat liedje juist mooier als ik hem iets langzamer doe. Of ik vind het juist mooier als ik hier een beetje dit klankje bij doe. En dat kan je dan zelf doen. Dat is nog leuker.
Dus je hebt wat je blij maakt en je maakt het nog beter, zodat je er nog blijer van wordt.
Ja.
Dus ik ben Steven en ik vroeg me af, zijn er nou pianostukken waarvan jij zelfs denkt van dat is te moeilijk, dat ga ik niet doen?
Vroeger was ik daar altijd naar op zoek. En toen was ik 14, 15, dacht ik, wat is het moeilijkste stuk? Wat is het moeilijkste stuk? Dan ging ik dat proberen. Dus daar was ik toen heel erg naar op zoek. En heb ik toen allemaal gespeeld, al die zogenaamde moeilijkste stukken die er bestaan. En dat bleek toch allemaal wel speelbaar te zijn. Dat maakt ook niet uit, want technisch kan je het wel heel ingewikkeld maken. Maar het gaat er natuurlijk om dat op een gegeven moment dat het je iets doet. Maar ik vond het wel leuk om die uitdaging natuurlijk zelf op me te nemen. Dus ik heb zelf wat transcripties gemaakt, wat stukken geschreven die heel ingewikkeld zijn. En waar ik op een gegeven moment... ik kan ze wel spelen, maar daar moet ik wel heel veel moeite voor doen.
Hallo, ik ben Stefan. Ik vroeg me af of er ergens binnenkort een moment is waar we jouw spel kunnen bewonderen.
Ah, heel goed. Dat is tijdens het kerstgala in Amsterdam. Dat is de 29e editie. Daar ben ik heel trots op. Volgend jaar is het de 30e keer. Dus langslopende traditie van een soloartiest in die zaal. Dat is een record. En, dus ik kijk altijd uit naar het Kerstgala. Dat is het, ja, voor mij het belangrijkste concert van het jaar. In Concertgebouw Amsterdam dus. En ik speel ook nog 10 december in Utrecht, Tivoli, Vredenburg. En dat is ook mooi, want in die zaal is het voor mij begonnen na het Liesconcours. En daar heb ik ook mijn allereerste cd opgenomen. Dus die zaal heeft wel heel veel betekenis voor mij. Dus 10 december Vredenburg en 27 december Concertgebouw Amsterdam.
Moet iedereen dan ook heel netjes naar het gala toe?
Ja, ja, tuurlijk. Nee, kijk, dat is juist leuk. Dus net als, daarom vind ik zo leuk dat jij niet zo leuk aangekleed bent. Het is leuk als je je verkleedt voor de gelegenheid. Dan is het leuker.
Dirk-Jan Wilmink, ik hoor jou, naar mijn mening in ieder geval, op een hele mooie en liefdevolle manier spreken over je ouders. Wat zou je tegen hun zeggen waar je het meest dankbaar voor bent?
Ja, ik ben het meest dankbaar voor een onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke steun. Het onvoorwaardelijke. Dat je dus voelt dat ze er altijd onvoorwaardelijk voor je zijn. En als je dat voelt, dan voel je je niet meer alleen. Dan voel je dat daar ben ik het meest dankbaar voor. En het heeft ook voor gezorgd dat ik ben zoals ik ben en zodat ik me heb kunnen ontwikkelen. Dat je je nooit geremd voelt. Ze hebben me nooit geremd.
En hoe doe je dat nu ze er niet meer zijn? Want je bent daar dankbaar voor. Hoe hou je ze levend?
Ik hou ze levend door altijd over te praten, zoals nu ook, en over te denken. Dus ik hou ze ook levend in mijn geest. Elk concert begin ik eigenlijk met Ave Maria. Dat is een van de lievelingsstukken van mijn moeder. En op die manier hou ik haar ook levend. Het concert, in het concertgebouw, zaten ze altijd op het frontbalkon. En daar liggen altijd 2 orchideeën. En straks ook, 27 december, liggen daar 2 orchideeën op die plekken waar ze altijd zaten. En daar zijn ze er toch bij.
Mooi. Mocht je ook in een van de volgende afleveringen een vraag willen stellen, dan kan dat door Podbaas te worden. Dat kun je doen door naar petjeaf.com te gaan /podbast. En daar, daar kun je je aanmelden en dan mag je aan de volgende gast ook een vraag stellen. En stel, jij komt de jonge Wiebi tegen. Die jonge Wiebi die het boekje in de zaal zat. Stel, die zit hier nu in de zaal. Die komt straks achteraf naar je toe. Die zegt, grote Wiebi, hoe word ik zoals jij? Wat zou je zeggen?
Je weet alles al. En probeer daar naar te zoeken. Probeer daar naar te luisteren. Eigenlijk weet iedereen alles al. Het is alleen maar dat je denkt van, oh ja, dat werkt zo. Oh ja, dat gaat zo. Het oh ja. Dus als ik mezelf zou tegenkomen, of in ieder geval van een talentje, dan zeg ik, je weet het allemaal. En nu ga je het ontdekken. Ik zeg altijd, there's no failure, there's only progression.
Is dat ook het ingrediënt voor succes?
Ja. There's no failure, there's only progression.
Wow, mooi. Wiebi, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Maar ik heb wel geleerd van je vader.
Ja?
Er moet nog 1 vraag worden gesteld.
Oh, oké. Okay.
Wat vond de criticus ervan?
de criticus zegt, je had het ook korter kunnen zeggen.
Wiebi, dankjewel.
En jij bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering spreek ik met Freek Bartels, dus abonneer om dat niet te missen. En als luisteraar van Podbast krijg je 10% korting op Nico Comfortwear. De code staat in de beschrijving. Rick, nogmaals dank voor je steun.